Ik denk dat dat wel een van de basisdingen is. En daarom, ik vind dit thema, ik vind het echt een prachtig thema. Ook om inderdaad verleden, heden, toekomst. En omdat je, wanneer er geen vergeving is, wat doe je dan als gemeente nog bij elkaar? En ook, zeg maar, wij vergeven elkaar, maar wij zijn ook vergeven. En dat ligt denk ik aan de basis van het stuk wat ik nu met jullie wil gaan lezen. Het gaat over de Romeinenbrief. En Paulus die schrijft die brief aan de mensen in Rome. Laten we gewoon met elkaar gaan lezen. Maar dan raak ik daar elke keer weer een beetje van slag, zeg maar. Omdat ik denk van, hoei, hoei, hoei. Waarom, dat ga ik u zo uitleggen. Maar laten we eerst gewoon lezen. Romeinen 1. En dan lezen we het eerste gedeelte. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, als mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en met macht bekleed door de heilige geest toen hij opstond uit de dood, Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome en Franeker, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of ik door Gods wil in de gelegenheid zal zijn om eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar om u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever om door elkaar bemoedigd te worden, ik door uw geloof en u door het mijne. En u moest dus weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen. Om net als bij de andere volken ook bij u een vruchtbaar werk te doen. Maar het werd mij tot nu toe steeds belet. Ik sta ten dienste van alle volken. Van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. En voor het evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Tot zover het geschreven woord van God. Ik zei al, deze tekst, daar krijg ik wel eens een beetje de bibbers van. Waarom? Nou, het gaat om de aanhef van Paulus. Kijk, Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, aan de christenen in Rome. Stel ik mezelf van, oh, Rome, dat was echt het bolwerk van de Romeinen. En daar gebeurde van alles wat God verbood. En dan ben je daar in zo'n bolwerk, ben je dan christen? Ben je dan een volgeling van Jezus? En probeer je zo goed en zo kwaad als dat gaat, probeer je zijn wil te doen. En dan kijk ik naar mijn eigen leven en jullie misschien ook naar je eigen leven en naar het dorp of de plaats waar je woont. En dan probeer je dus te midden van dat alles, probeer je de wil van God te doen. En probeer je een volgeling van Jezus te zijn. En ik weet niet hoe dat bij u vergaat, maar als ik dan naar mijn eigen leven kijk, en misschien ben ik dat persoon gewoon alleen wel, hè, dat er is, dan lukt dat niet altijd. Als ik voor de klas sta, dan ben jouw hoeren met die leerlingen, en dat gaat soms ook wel eens, en dan zeggen ze ook wel eens, meneer, u bent toch docent godsdienst, hoe kunt u nu zo? Snap? Dat je dan, je doet het zo goed en zo kwaad als dat gaat, en Paulus die schrijft dan aan die mensen en die noemt ze dan heiligen. Geroepen om heiligen te zijn. Dat we zijn volk zijn, dat we zijn kinderen zijn. Dan denk je van, oh, wij zijn heiligen. maar ik gedraag me niet altijd heilig. En dan denk ik bij mezelf, oké, hij zegt dat dus wel, maar ik doe het dus. Dus het ligt hem niet aan ons. Het ligt niet aan wat wij doen. Het ligt eraan aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. En ik denk dat dat het eerste is wat we hier moeten beseffen. Het is niet iets wat wij doen. Het is iets wat Jezus heeft gedaan in ons leven. En daar is hij mee begonnen, misschien wel heel lang terug of heel kort geleden. Maar Jezus is iets in ons begonnen. En het is dankzij dat wij genoemd worden heiligen. En dat triggert me wel eens, dat puzzelt me wel eens. Ik denk van, gingen we bidden. En we hadden het over jarig zijn en over gedrag. En toen zei ik van, nou ja, ik word volgende week 43. En dat, ik vraag dan wel eens aan mijn vrouw, ja, wat voor gedrag hoort dan bij iemand van 43? Ik weet dat niet. Dus ik doe maar gewoon. Maar het is dankzij het werk van Jezus. En Paulus die schrijft aan hun, die zegt, oh, ik wil zo graag bij jullie komen. Ik wil zo graag bij jullie komen en met elkaar delen, maar ook om bij jullie een vruchtbaar werk te doen. En dat vind ik mooi, hè, dat Paulus dat zo zegt. Want hij gaat er al vanuit, er gaat iets gebeuren. Hij gaat er al vanuit dat er bij ieder een vruchtbaar werk mogelijk is. En als we dan dat eerst in ogenschouw nemen, dat we dus heiligen zijn. Dat Paulus er dus van uitgaat dat God in staat is om een vruchtbaar werk bij ons te doen. Dan heb je 1 en 1 is 3. Want dan gaat het weer niet om, want wij voelen niet altijd we hebben niet altijd het gevoel dat God een vruchtbaar werk in ons kan doen. Weet je, er zijn momenten dat ik me zo misschien wel boos voel of verdrietig of afgestompt. Dat ik denk van, nou ja, daar kan God niet zoveel mee nu. Maar Paulus zegt, ik wil graag naar jullie toekomen om een vruchtbaar werk bij jullie te doen. En hij gaat ervan uit, dat gaat gewoon lukken. En wederom om het simpele feit dat het God is die het doet. En dat het niet afhangt van ons gevoel of hoe wij in het leven staan. Of hoe we de dingen op het moment even zien of wat dan ook. En misschien voel je je daar nu niet toe geroepen. Maar Paulus die gaat daar gewoon simpelweg van uit. Want hij zegt, daarom komen we bij elkaar. Hij zegt, ik wil bij jullie komen, sowieso om met elkaar een ontmoeting met God en met elkaar te hebben. Maar Paulus zegt ook, we willen het delen in een geestelijke gave. Om elkaar te sterken. Hij zegt, en we willen elkaar bemoedigen door een geloofsverhaal. En hij zegt, ik wil bemoedigd raken door jullie verhalen en dan kunnen jullie bemoedigd raken door mijn verhalen. En het grappige is dat Paulus daar gewoon beide kanten benoemd. Het is dus niet zo dat de grote Paulus, die van alles heeft meegemaakt, dat die dan in een gemeente komt en dat hij hun dan dingen gaat vertellen over hoe fantastisch God aan het werk is geweest. En iedereen zegt, oh wauw, Paulus, wat mooi. Nee, hij zegt, ik wil ook bemoedigd raken door jullie verhalen. En dat vind ik mooi, want hij stelt zich daarmee gelijk. Hij zegt, doordat ik zoveel beleef, ben ik echt niet meer dan jullie. En door elkaars verhalen te horen, raken ze ook meer bemoedigd. In mijn tijd als jongerenwerker in een gemeente hadden we een jeugddienst. En dat was heel grappig, we hadden een jeugddienst. En dan heb je een band en je nodigt een spreker uit. En dan nodig je een spreker uit met een goed verhaal. En dat trekt dan veel jongeren. En we hadden een spreker met een goed verhaal. Dus die zat eerst helemaal in de put en drank en drugs. En dat en toen kwam God en die trok hem eruit. En nu stond hij op het podium om dat te verkondigen. Prachtig. Echt serieus mooi hoe God werkt in iemands leven. Na de dienst komt er een jongere naar me toe en zegt, Teun, ja, dat is een mooi verhaal. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Maar hij zei, wat moet ik nou? Hij zei, want ik zit helemaal niet aan de drank of de drugs. Hij zei, hoe gaat God dan bij mij? Moet ik dan eerst dat doen voordat God bij mij zoiets gaat doen? En toen dacht ik bij mezelf, oh, dat werkt dat natuurlijk wel in de hand, hè? Dat als je altijd alleen maar die hele grote verhalen hoort, dan ga je bij jezelf denken van, God is zeker met mij helemaal niks aan het doen, want ik heb nooit van die hele grote verhalen. En ik vond het mooi dat die jongen dat zei. Dat hij bij me kwam en zegt, Teun, dit is een prachtig verhaal. Maar hoe zit dat dan bij mij? Wat gaat God dan bij mij doen? Daarom ben ik blij dat Paulus zegt, ik wil me laten bemoedigen door jullie verhalen, zoals jullie ook misschien bemoedigd worden door mijn verhalen. Want mijn verhaal, zegt Paulus, is niet groter dan jullie verhaal. Het is dezelfde God. Paulus verlangt ernaar om een vruchtbaar werk te doen onder de gelovigen in Rome. Nou, want hij vertrouwt erop dat God iets kan en wil doen. En dan zitten we hier als gemeente en hebben jullie een startzondag. En dan horen we van elkaar de verhalen over hoe God ons bemoedigt. En ik ben ervan overtuigd dat een ieder van jullie een verhaal heeft met God. En misschien zit je hier en zeg van, ja, maar ik voel me nu niet heel krachtig. Of, nou, ik ervaar God de laatste tijd niet. Of ik zit hier omdat het meer wat gewoond is of wat dan ook. Maar denk dan eens terug aan het allereerste moment. Dus misschien niet wat, misschien heb je de laatste weken niet veel met God beleefd, maar denk eens terug aan het allereerste moment waarop je ervoer dat God in je leven was. Dat je jezelf bewust was, dat je dus zeg maar een actieve herinnering aan had. Dus niet je die zegt van, joh, daar heb ik geen actieve herinnering meer. Nee, maar dat je het echt nog weet, dat was een moment dat God in mijn leven, dat het eerste moment waar ik me nog kan herinneren. Als ik terug naar mijn leven, denk ik, ik was een jongetje van een jaar of 7, 8. En een klein jongetje, stekeltjes, dikke bril. En we gingen naar de kerk. En we vierden het avondmaal. En we zaten in gereformeerde kerk in de Wilp. En kinderen mochten niet meedoen met het avondmaal. Dus we moesten blijven met je tengels vanaf. Maar ik was als klein jongetje en ik dacht van, daar is iets mee. Er is iets met dat wijn en met dat brood. En tuurlijk ken ik het verhaal wel, maar ik denk dat mensen daar zo... Want nou, dat gebeurt dan heel... Hè, iedereen is heel stil en heel ingetogen. Ik denk van, ik vond het bijzonder. Dus ik... Laten we zeggen, ik was 8 jaar, want het was rond die leeftijd. Dus ik pakte stiekem een stukje brood. Een slokje wijn durfde ik echt niet. Maar een stukje brood durfde ik wel van de schaal te pakken. En iedereen ging eten en ik ging ook eten. En de dienst ging gewoon verder. En we reden naar huis. En we zaten met ons hele gezin in een... We hadden een Mercedes 200D. Zo'n oude, groene, Dino noemden we. Kenteken KT44 RV. En daar zaten we met z'n achten in. Want dat mocht toen nog. Hè? Dan mocht je gewoon met z'n achten in een auto. Dat was geen enkel probleem. Dus ik weet nog dat ik bij mijn zus op schoot zat. En we zaten bij de deur. Nou ja, zitten. Je was echt zo. En de hele terugreis. We reden uit de hele terugreis. Heb ik zo uit het raam gekeken. Naar boven. In het volle besef. God is daar. Ergens. Ergens. En of dat nou aan het stukje brood lag wat ik had genomen. En dat was het eerste moment wat ik me kan herinneren van mezelf. Dat ik dacht van, God bestaat echt. God is er. God is daar ergens boven. 8 jaar. En tuurlijk maak je dan nog een heel leven mee en gebeurt er van alles. En raak je God ergens misschien een beetje kwijt. Maar dat was het eerste moment waarop ik dacht van, hey, God is er. God is er. Paulus zegt tegen de Romeinen, ik schaam mij niet voor dat evangelie. Ik schaam mij er niet voor. Ik schaam er niet voor wat God heeft gedaan in mijn leven. Of hoe die is begonnen. Sterker nog, Paulus die vertelt heel open, ik was eerst een tegenstander van jullie. Ik was eerst vijand van God. Terwijl ik dacht dat ik heel goed bezig was. Maar ik was een vijand van God. Hij schaamt zich er niet voor. Wat ik vaak merk is dat wanneer er getuigenissen worden gegeven, en dat is in willekeurige gemeenten, dan zijn er altijd mensen die blijven zitten. En die voelen misschien niet de vrijmoedigheid, of die voelen misschien een beetje, denken van, nou ja, mijn verhaal is niet groot genoeg. Maar wat ik graag zou willen is dat wij elkaar gaan bemoedigen, want Paulus die schrijft het heel duidelijk, hè. Hij zegt, ik verlang ernaar om u te ontmoeten en u te laten delen in de geestelijke gaven, om u te sterken. Of liever door elkaar te worden bemoedigd. Ik door uw geloof. En u door het mijne. En wat zou het mooi zijn als we, want we zitten toch gezellig aan tafeltjes. Wat zou het mooi zijn dat we elkaar kunnen bemoedigen met een verhaal over hoe God in ons leven kwam. Dus niet over wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt, maar over hoe God in ons leven kwam. Over het moment, zoals ik het vertelde, waarop je herinnert, God is er. En dat we elkaar daarmee bemoedigen. Want er zijn periodes in ons leven waarin we misschien God wat kwijtraken. Of wanneer we wankel staan. Maar dat we elkaar kunnen bemoedigen, God is er. Altijd. En als je het even niet meer weet, dan zijn we er als gemeente om elkaar eraan te herinneren. God is er altijd. Dus ik stel voor dat ik een kort gebed uitspreek. Dat we een moment van stilte nemen om ons te herinneren en om God in onze gedachten te laten brengen. Oh, hoe was dat ook alweer? Wat was mijn eerste moment met God? En dat we dan elkaar daarmee gaan bemoedigen. En dan nemen we dan gewoon even een minuut of 10 voor of zo. Om elkaar gewoon te bemoedigen aan de tafel waar je zit. Gewoon vertellen, hey, wat heeft God toen gedaan? En dan wil ik daarna afsluiten met een paar versen uit Psalm 115. Ja, als we toch aan het getuigen zijn, laten we dan allemaal gaan getuigen. Laten we gaan bidden en gaan luisteren naar wat God zegt over wat de eerste keer was. Vader, ik dank u zo, Heer, dat we bemoedigd mogen worden door woorden die Paulus schrijft, Heer, duizenden jaren terug. En waar wij nu nog zo'n houvast aan hebben, dat we daardoor bemoedigd worden, Heer. Dat we mogen weten dat we heiligen zijn door uw genade en uw vergeving. Dat we elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen met verhalen die u brengt, die u heeft gedaan in ons leven. En Heer, op dit moment bid ik dat u ons te binnen brengt die momenten. Die momenten waarop u misschien wel voor het eerst tegen ons zei, ik ben er. Ik ben die ik ben en ik ben er. Ik ben ook in jouw leven. Heer, en dat we elkaar daarmee mogen bemoedigen. Omdat u het bent. En omdat wij hier zijn. Om elkaar te versterken. In de naam van Jezus. Amen. Ik zou zeggen, ga gewoon even 10 minuten of zo met elkaar in gesprek. En dan sluit ik af met een paar versen uit Psalm 115. Succes! Om een God te hebben die zulke soort fantastische dingen in levens van mensen doet en daar dan elkaar mee te bemoedigen. Dus het is eigenlijk niet eens waar wij op kunnen voor staan, maar het is God die werkt. En daarom ook wil ik afsluiten met woorden uit Psalm 115. Maar daar staat heel mooi, daar staat, niet ons, Heer, niet ons, maar geef uw naam alle eer. Om uw liefde, uw trouw. Waarom zeggen de volken, waar is die God van hen? Onze God is in de hemel en hij doet wat hem behaagt. Israël, vertrouw op de Heer. Hun hulp is hij, hun schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heer. Hun hulp is hij, hun schild. U die de Heer vreest, vertrouw op de Heer. Hun hulp is hij, hun schild. De Heer gedenkt en zegent ons. Zegenen zal hij het huis van Israël. Zegenen het huis van Aaron. Zegenen wie de Heer vrezen, van klein tot groot. Mogen de Heer u talrijk maken. U en uw kinderen mogen de Heer u zegenen. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Heer. De aarde heeft hij aan mensen gegeven. Niet de doden loven de Heer. Niet die afgedaald zijn in de stilte. Maar wij zijn het. Wij zegenen de Heer. Van nu af aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.